En op lijst 1, 3, 153, 12, 1, 54, 7, 9, dat is 1, 2.
Dat moet goed zijn.
Ja?
Even stil, bijna. Kun je heel even stil zijn? Dank je. Voor Psalm 138, vers 2.
Ja?
Daarna Psalm 65, vers 1 en 3.
Ja?
Daarna Psalm 119, vers 52.
Ja.
Aangezien vers 1, 4, 5, 7.
Ja.
89, vers 1.
Ja.
En 89, vers 7.
Thank you. Thank you. Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee Tereost voor. Volgende week, zondag 21 juni, gaan in de morgendienst uw eigen predikant voor. En dominee de deugd in de middagdienst. In de morgendienst zal er voorbereiding zijn op het heilige avondmaal op 28 juni. Ook is er volgende week weer koffie drinken na de morgendienst. Dinsdag 16 juni is er 's avonds om 8 uur gebedskring in de kerk. Woensdag 17 juni is er 's avonds om 8 uur vrouwenkring. Donderdag 18 juni is er 's middags om 3 uur de afsluiting van het ouderencontact. De inloop is vanaf 14:45. Dan zie je voor meer informatie het kerkblad. En donderdag 18 juni vindt er ook een evangelisatieactie plaats. In verband met het heilige avondmaal op 28 juni kunt u tot woensdag 17 juni de scriba benaderen als u gebruik wilt maken van censura morum. Donderdag 18 juni dus de evangelisatieactie. We nodigen je van harte uit om mee te gaan. Je bent welkom vanaf 19:30 bij de kerk en laat even weten als je meegaat. Voor deze data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van de eigen gemeente. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte is voor het landelijk jeugdwerk. Ik bidden voor mevrouw Van der Broek van de Dikkenberg, Vermeerlaan 1. Ze is na een geslaagde operatie aan haar heup overgeplaatst voor revalidatie naar Noorschoten in Barneveld. En we bidden voor de heer Versteeg, Irene Laan 33. Hij is weer thuis na een paar dagen ziekenhuisopname. En mogelijk volgen er nog meer behandelingen. We willen danken met de examenkandidaten Geerte van der Brink, Bart Gardenier en Helmer Pul. Ze zijn geslaagd voor hun examens. En we bidden voor Matthijs Looijen die nog een herexamen moet doen. Tot zover deze mededelingen. Laten we de dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen met Psalm 65. Psalm 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. We zingen, gij hoort hen die uw heil verwachten. Daar gaat het vanmorgen om, dat we uitzien en leven naar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We zingen ook het derde vers. Daar gaat het over vreselijke dingen. Dat gaat over geweldige grote dingen die ontzagwekkend zijn. Als hij terugkomt, Jezus, dat zal een ontzagwekkende dag zijn. We mogen daar met verlangen naar uitzien en dat mogen we ook inzingen vanmorgen met Psalm 65 vers 1 en 3. soms op de achtergrond, die vergeet je vaak het eerst. Nu staat op mijn briefje ook nog een mededeling die ik vergeten was. Hij staat ook letterlijk op de achterkant van het briefje, vandaar. Het gaat over onze koster, die vandaag zijn laatste kosterdienst heeft. We zullen ook voor u en voor uw gezin bidden en danken. We gaan luisteren naar de 10 geboden van de Heere onze God. Naar de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft. Daarna zingen we uit Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Voor dat woordje woord waar de psalm hier over gaat, mogen ook het woord wet in gedachten houden. Dus de wet van de Heere is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zo mogen we vanmorgen ook naar de 10 geboden luisteren. Niet alleen als hele oude woorden van 3000 jaar oud, maar ook als een licht dat we mogen gebruiken om als christen te leven. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. laten we samen de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heer, zo mogen uw woorden, mag uw wet een lamp en een licht zijn voor ons, om te leven voor u, om te weten hoe we moeten wandelen in dit leven, in de keuzes die we maken, in de gedachten die we toelaten, in alles wat we doen. Heer, bent u het die ons roept, elke keer weer, om u te volgen, om u lief te hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze krachten, met alles wat in ons is. Heer, en we doen het ergens voor. Het gaat ergens om. Want u volgen is geen slaafs volgen, omdat het nu eenmaal moet. Maar we doen dat met het oog op de wederkomst, omdat de Heere Jezus er aankomt. Dat heeft Hij beloofd. En die belofte houden we vast. Dat geloven we. Dat er een dag komt dat de Heere Jezus terugkomt met eer en met heerlijkheid. Met de machtige engelenlegers om hem heen. Vol eer en glorie. En dan mogen wij voor altijd bij hem zijn. Heren, daar gaat het om. Maar dat vraagt wel voorbereiding. Dat vraagt wel dat we waakzaam zijn. Dat we alles inzetten om uit te zien naar die dag. Zoals we misschien de afgelopen jaren op school geworsteld hebben met al die toetsen en examens. En misschien dachten we soms al, wat doen we het eigenlijk voor? Heb ik hier wel zin in? Heren, wat is het dan fijn om na 4 of 5 of 6 jaar zo'n diploma in handen te hebben. Het ging ergens om. En het is gelukt. Heren, daar danken we u voor. Dat u dat gaf. Dat u dat wilde geven. We danken u met Geerten, met Bart en Helmer. En u verder. Heren, wijst u hen ook uw weg. En laat hen zien wat wijsheid is. Bidden voor Matthijs, die nog een herexamen moet doen. Heren, wilt u hem daarbij helpen? Dat hij ook dat examen met een goed resultaat mag afronden. En ook voor hem hoe het verder gaat. Dat hij daarin op u mag vertrouwen. Heren, we danken u dat u ons deze dag gaf. Dat we het midden van de gemeente mogen zijn om uw woorden te horen. Om gevoed te worden met het oog op die wederkomst. Heren, waar het vanmorgen om gaat, ook in de prediking, we bidden dat we goed mogen luisteren. Dat ons hart open mag zijn. Dat we rust en concentratie hebben. Om uw woorden te ontvangen, te geloven. Om erdoor bemoedigd en aangespoord te worden. Heer, als we misschien zijn afgedwaald. En er andere dingen zijn die ons bezighouden. Dat we bemoedigd en opgebouwd mogen worden. Aangevuurd om u alsnog weer te gaan volgen. Door Jezus Christus onze Heere. Die gehoorzaam is geweest tot het einde. Die gestorven is aan het kruis. Vanwege de liefde van de Vader voor zondaren. Om ons met u te verzoenen. En bij u te brengen. Heer, we brengen de noden en de zorgen van de gemeente ook deze morgen bij u. Bidden voor mevrouw Van den Broek. De operatie is geslaagd, daar danken we u voor. En nu een periode van revalidatie. Bidden om uw zegen ook daarin. Heer, dat het ook allemaal weer beter mag gaan. We dragen haar aan u op. bidden we ook voor de heer Versteeg, die de afgelopen week in het ziekenhuis is geweest, weer naar huis is teruggekeerd. Er wachten nog een aantal behandelingen. Heer, we bidden u dat dat mag slagen, dat het mag leiden tot het gewenste resultaat. We dragen ook hem aan u op. We bidden u voor de koster, die de afgelopen jaren ook trouw zijn werk heeft gedaan in het midden van de gemeente. Heer, dat ook deze dienst en al die andere diensten in orde en rust mochten verlopen. We bidden, Heer, als het deze laatste dienst is, dat u hem zult zegenen, ook samen met zijn gezin. Heer, hoe het ook verder gaat, leer hem volgen. Dat bidden we voor ons allen. Om te gaan in uw spoor. Om uw woord. Ons leven te laten bepalen. Heer, wees met uw Israël. Wees met uw kerk in deze wereld. Wees met ons land. Onze regering. Geef hem wijsheid. Heer, zo komen we deze morgen tot u, biddend om uw zegen. Vervul ons hart met uw Heilige Geest. Richt ons op u, op uw toekomst, om Jezus wil. Amen. Lezen vanmorgen 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot en met 11. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Eind Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. Dan gaat het over de wederkomst. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Dan schrijft Paulus geleid door de Geest het volgende. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders en zusters, hij schrijft tot de hele gemeente, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf zeer goed dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, zoals de baresnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvluchten. Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen in de nacht, en die dronken zijn, zijn in de nacht dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en de liefde, en tot een helm op de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Daarom vermaan elkaar en sticht de een de ander, gelijk gij ook al doet. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die Gods woorden horen en ze ook bewaren in hun hart. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de avondzang, gezang 12, uit de enige gezangen. We zingen 1, 4, 5 en 7. Dat is ook het gebed om ons gemoed, ons denken, onze gevoelens op zijn komst te bereiden, zodat we zijn voorbereid, zodat we klaarstaan om hem te ontmoeten. Avondzang 1, 4, 5 en 7. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Dat is de vraag voor morgen. En ook het thema van de preek. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Drie gedachten. In de eerste plaats het karakter van de dag van de wederkomst. Het karakter van de dag van de wederkomst. Het tweede is de tegenstelling die Paulus opschrijft vanaf vers 4. Dan zegt hij: maar u, gij broeders, gij zijt alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Dat maakt dus verschil of je een kind van het licht bent of een kind van de duisternis. Wat betekent dat? En dan bedenken we gelijk even dat Paulus aan de gemeente schrijft, aan de christelijke gemeente. En hij zegt tegen hen: maar u bent allen kinderen van het licht. Ja, wat betekent dat dan? Hoe ziet zo'n leven er dan uit als je een kind van het licht bent? Dat is de derde gedachte. Leven als kinderen van het licht. Schrijft Paulus ook heel veel over in dit Bijbelgedeelte. Een leven als kinderen van het licht. Is dus de eerste gedachte. Het karakter van de dag van de wederkomst. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Verlang je daarnaar? Om Jezus te zien. Die Jezus in wie je hebt geloofd. Waar je voor hebt geleefd. En straks zul je hem zien. In eer en in heerlijkheid. Als die dag komt. Paulus heeft daar eerder al geschreven over. In het vorige hoofdstuk. Vers 13 tot en met 18. Die dag als de bazuin klinkt. En er een geweldige stem uit de hemel klinkt. Als het commando van een generaal. En dan komt Jezus. Hij komt trouwens niet alleen. Hij komt niet alleen. Hij komt met zijn engelenlegers. Die zullen we ook zien. En die engelenlegers die zullen alle hoeken van de wereld opgaan. Om iedereen die in hem gelooft. Die voor hem heeft geleefd. Voor hem is gestorven. Bijeen te brengen. En dan zullen wij samen met de engelen Jezus tegemoet gaan. In de lucht. Zie je er naar uit. Om Jezus te ontmoeten. Dat gaat dus over verlangen van morgen. Verlangen. Wat verlang je? Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal zo onze wensen. Onze verlangens. Wij hopen deze week de sleutel van ons nieuwe huis te krijgen. En dan moet er geklust worden. Ik verlang naar de dag dat dat voorbij is. Waar verlang je naar? Waar verlang jij naar? Wat houdt je bezig? Diploma gehaald, examen. Geslaagd, gefeliciteerd. En dan? Hoe ziet je toekomst eruit? Heb je er een beetje een beeld bij? Wat je gaat doen met je opleiding, studie. Misschien ga je wel werken. Wat wil je bereiken in dit leven? Wat is je verlangen? Ik vind deze regels uit een oude psalmberijming. Die raken mij elke keer weer als ik ze lees. Psalmberijming van Datheen. Misschien heb je wel eens van gehoord. De hele oude psalmberijming. Datheen verlangde er ook naar om Jezus te ontmoeten. En hij zong het. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zie uw aanschijn geprezen. Dat je het gezicht van Jezus mag zien. Dat zou mooi zijn, hè? Nu geloof je in de Heere Jezus. Je hoort van hem in de kerk, op zondagschool, thuis, op school. Maar we zien hem niet, je kan hem eigenlijk niet zo met je ogen zien. Maar er komt een dag dat we Jezus zullen zien met onze ogen. Zijn vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid en licht heeft voor al oprechte harten. Als je door het geloof aan hem bent verbonden. Is er niets mooiers dan het gezicht van Jezus te zien. Ja, zeg je, dat is allemaal wel mooi, hè, dat we het daarover hebben vanmorgen in de kerk. Maar gewoon maar even een simpele vraag. Wanneer komt hij dan? Want ja, de Heer Jezus heeft natuurlijk wel beloofd, hè, dat hij terug zou komen. Maar dat is inmiddels ook al wel 2000 jaar geleden. Ja, dat is al een hele tijd terug. Je kan wel op hem zitten te wachten. Maar ja, wat is dat dan? Hoe moet je dat dan doen? Kunnen we er iets over zeggen wanneer Jezus terugkomt? Nou, lees maar mee, vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt u niet van nodig dat men u schrijft. Nou, geen idee. Dat is het antwoord op de vraag, wanneer komt de Heer Jezus terug? Geen idee. Kan je niet in je agenda zetten. Weet je, een kruisje zetten ergens bij een datum, bij een bepaald tijdstip. Dan en dan komt hij terug. Dat weten we. Er zijn wel mensen die hebben dat geprobeerd, hè? Van alles berekend en uitgevogeld. Al die profetieën uit Daniël en Openbaring. Thessalonicenzen trouwens ook. Maar uiteindelijk kun je dat niet zeggen. Wanneer die terugkomt. Nou ja, laten we daar ook maar niet over discussiëren. Er valt natuurlijk een hoop over te zeggen. Hè? De Bijbel die zegt er veel van. Maar één ding. Laten we er niet over discussiëren. Want dat leidt altijd tot hete hoofden en koude harten. Maar daar gaat het vanmorgen nou net niet om. Dat we een heet hoofd hebben en een koud hart. Het gaat er juist om dat je een warm hart krijgt. Een verlangend hart. Om Jezus te zien. En dat je, als je erover nadenkt, dat je hart eigenlijk begint te kloppen. Van nou, laat maar komen. Zo. Ja, of maakt Paulus zich er wel heel makkelijk vanaf. Nou ja, hij zegt natuurlijk nog meer, hè. Vers 2. Gij weet zelf zeer wel, zeer goed, dat weten we heel goed. Dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Nou, dat kunnen we er dus wel over zeggen. Dat hij komt als een dief in de nacht. Ja, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Een dief belt niet van tevoren op om te zeggen dat hij morgenavond komt inbreken. Nee, natuurlijk niet. We weten niet dat Jezus, welke dag die zal komen. Maar we weten wel dat hij komt. Hij komt als een dief in de nacht. Hij komt dus wel. Nou, dat is één ding. Dat moeten we dus goed bedenken vanmorgen. Dat we zeker weten dat hij komt. Hij komt eraan. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het toegezegd. Aan zijn gemeente, aan zijn discipelen. Toen hij naar de hemel ging. Zoals ik zal gaan naar de hemel, zo zal ik terugkomen. En heeft het beloofd. Maar ja, moeten we er dan vanmorgen maar niks over zeggen? Van ja, hij komt wel een keer. Maar wanneer weten we niet? Dus dan hoeven we er ons ook niet mee bezig te houden. We zien het vanzelf wel. Nou, dan heb je de verkeerde houding. Als je er zo in staat, dan komt het niet goed. Want de Heer Jezus heeft er ook wat bij gezegd. En niet alleen Jezus, maar het woord is daar vol van. Jezus heeft gezegd, wees waakzaam. Matthäus 24, wees waakzaam. En in Openbaring 16 kun je dat ook lezen. Zalig hij die waakzaam is. Je bent dus gelukkig als je een waakzaam leven leidt. Als je op alles bent voorbereid. Nou ja, dat snappen ook de kinderen wel. Over die dief. Als je denkt, nou ja, het zal wel. Ja, dan heb je natuurlijk een grote kans dat die dief inbreekt bij jou in huis. En dat is niet goed. Maar als je er rekening mee houdt dat het zou kunnen gebeuren, dan doe je er alles aan om ervoor te zorgen dat die dief natuurlijk niet binnenkomt. Zorg je dat de ramen dicht zitten en dat het licht aanstaat. En dat er geen ruimte is om zomaar binnen te komen in je huis. Dan ben je voorbereid. Dan ben je waakzaam. Zo mogen we waakzaam zijn om de komst van de Heere Jezus. We houden er in alles rekening mee dat Hij komt. En gemeente, dat is heel belangrijk. Eigenlijk zou dat misschien het enige zijn waar we ons mee bezig zouden moeten houden. Dat wij waakzaam zijn. En Jezus heeft dat zelf gezegd, hè? In die gelijkenis van die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden, meisjes. De bruidegom komt eraan, dat is zeker. En als de bruidegom komt, dan mogen al die 10 meisjes mee naar binnen om dat bruiloftsfeest te vieren. Maar ja, het duurt eventjes. En ze vallen in slaap. Op een gegeven moment dat signaal, hij komt eraan. En er zijn er 5 die zijn waakzaam, die zijn voorbereid. Die hebben genoeg olie mee en die kunnen met de bruidegom mee naar binnen. Maar er zijn er ook 5. Die hebben daar geen rekening mee gehouden dat het nog wel eens even kon duren. En die zijn het eigenlijk helemaal vergeten. Ze zijn er niet klaar voor. En ze moeten nog van alles en nog wat doen als die bruidegom er aankomt. En daarmee missen ze de bruidegom. En ze staan buiten. Gemeente, het grootste gevaar is als we vanmorgen, zoals Paulus dat hier zegt in vers 3. Het is vrede en zonder gevaar. Dat is het grootste gevaar om te zeggen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, Paulus die verwijst met deze woorden terug naar woorden uit Jeremia. Jeremia 6 en Jeremia 8. Waar ging het over? Nou, dat was in de tijd van Israël. En die steden daar. En die mensen daar, die waren de Heere vergeten. Die hielden geen rekening meer met God en met zijn geboden. En de profeten luisterden ze niet naar. Maar die profeten die kwamen wel en die zeiden, als je nou niet luistert, als je nou niet bereid bent om God te ontmoeten, om voor hem te leven, dan dreigt de gevaar, dan komen die vijandelijke legers. Maar die mensen zeiden, nou, we zien helemaal niks. We hebben alle touwtjes in handen, het loopt toch allemaal goed? Wat kan ons nou feitelijk overkomen? Er is vrede, we hebben met niemand ruzie, er dreigt helemaal geen gevaar. Dat is het grootste risico van de christelijke gemeente. Dat we verslappen in ons verlangen om Jezus te ontmoeten. Dat we ons niet bezighouden met zijn wederkomst en denken, nou, het zal onze tijd wel duren. En je bent niet voorbereid. Misschien wel nooit aangehaakt, dat hoop ik niet vanmorgen. Of misschien halverwege afgehaakt. Je eerste liefde verlaten. Je wilde Jezus wel volgen. Je zit elke zondag in de kerk, maar ondertussen is het allemaal zo lauw en zo slap geworden. En stelt het eigenlijk weinig meer voor. Er is vrede en geen gevaar. Als je niet met voorbereid. En Jezus komt terug, dan sta je buiten. Dan is er geen ontkomen meer aan. Je zult het niet ontvluchten, zegt Paulus. De aangrijpende werkelijkheid. Gemeente, ben je bereid Jezus te ontmoeten? Verlang je ernaar om hem te zien? Maar u bent alle kinderen van het licht en van de dag. De tweede gedachte. Paulus gaat verder in vers 4. Paulus zegt dat zo, hè. U bent niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Dat die dag ons overvalt. U bent kinderen van het licht. Zo spreekt hij de gemeente daar in Thessalonica aan. Maar zo mogen we er vanmorgen ook naar luisteren. U bent kinderen van de dag. En u bent kinderen van het licht. Wij zijn niet mensen van de duisternis. Mensen van de nacht. Zo staan wij toch in het leven, of niet? Wij denken juist niet dat het allemaal wel mee zou vallen. Wij denken juist niet dat het nog heel lang kan duren en we hoeven er geen rekening mee te houden. Nee. Wij zijn kinderen van het licht. Wij zijn kinderen van de dag. En als je dat bent, dan zal die dag je niet overvallen. Hoe zit dat precies? Wat betekent dat eigenlijk, dat je kind van de dag en kind van het licht bent? En ik zeg het met deze woorden, maar wat Paulus bedoelt, dan zeg ik het even simpel, is dat je eenvoudigweg door het geloof aan hem bent verbonden. Een kind van het licht. Is een kind van de God van het licht. Dan heb je het licht lief gekregen, je hebt Jezus lief gekregen. En dat maakt alles anders. Als je de Heer Jezus lief hebt met je hart. Dat maakt alles anders. Dan verlang je naar hem. Dan zie je naar hem uit. Dan ben je anders over hem gaan denken. Anders over deze wereld gaan denken. Ja, dat ook. Kijk, zo'n kind van de duisternis. Dat is iemand die denkt dat er aan deze wereld geen einde komt. En op deze wereld valt heel veel te genieten. Nou ja, dat weten we wel. Dat hoef ik u niet te vertellen. Al die mooie dingen die je kan doen. Waar je van kan genieten. Waar je plezier in kan hebben. Maar we weten van een wereld die nog mooier is. Die nog heerlijker is. Veel mooier en veel machtiger dan we ons kunnen voorstellen eigenlijk. En dat maakt alles anders. Dat maakt alles anders. Ja, we hebben gewoon ons leven in deze wereld. Je gaat naar werk, je gaat naar school toe. Je doet al die dingen waarvoor je geroepen bent, die op je pad komen. Maar één ding is anders. Onze focus ligt op het leven na dit leven. Dat leven dat komt. Als ooit een dominee Doornenbal, misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat zo'n bekende uitspraak over mensen die heimwee hebben. Mensen die heimwee hebben, komen thuis. En dat heb je wel eens als je op vakantie bent. Zo'n prachtig land en je hebt het naar je zin. Zo'n beetje aan het einde van de vakantie, dan krijg je toch ook altijd weer een verlangen naar huis. Om lekker naar huis te gaan. En je eigen vertrouwde omgeving. Nou, dat is precies een christen. Het is fijn om op deze wereld te zijn. Daar heeft God ons op geplaatst. Maar het is nog fijner om thuis te komen. In dat koninkrijk van God. Paulus die zegt het zo ergens anders. Ik verlang ernaar om ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Als ik mag kiezen, als je diep van binnen in mijn hart zou kijken, dan zou dat het fundament van mijn hart zijn. Ik zou ernaar verlangen om hiervan losgemaakt te worden en bij Jezus te zijn. Dat betekent niet dat je een hekel hebt aan deze wereld of zo. Of zelfmoordneigingen, nee, helemaal niet. Maar een christen is een tweemens. Een tweemens. Ergens horen we hier. Maar we verlangen naar daar. Daar zien we naar uit. Een tweemens. Een kind van twee werelden. Maar zij die heimwee hebben komen thuis. Dat is zeker. We hebben anders leren denken over dit aardse leven. Dat is nog iets anders. We hebben ook anders leren denken over God. Een kind van het licht. Een kind van het licht, dat ben je niet zomaar. Nee, Jezus heeft dat ook gezegd. Dat we zonder wedergeboorte, zonder dat we opnieuw geboren worden, het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Dat is dus nodig om een kind van het licht te zijn. Hoe word je dat? Of hoe ben je dat geworden? Gemeente, dat is Gods liefde geweest. Gods liefde. Daarom zijn we vanmorgen in de kerk. Vanmorgen je mooie kleren aangedaan, je bent hier naartoe gegaan. Goede gewoonte. Dat zal allemaal wel. Nee, is Gods liefde dat je hier vanmorgen bent. Hij riep je en je kwam. Hier mag je onder zijn woord zijn. Hier klinkt zijn hartelijke uitnodiging, zijn verlangen. Om te leven als kind van het licht. Leven met het oog op de toekomst. Kind van het licht. Gods liefde. Nou, en dat herken je vanmorgen. Toch of niet? Misschien weet je nog heel concreet dat moment dat voor het eerst het woord van de Heere ging leven voor je. Ongelooflijk. En toch is het waar. Gods liefde. Misschien weet je het niet meer zo goed. Hoeft ook niet hoor. Maar je weet het wel. Je weet het wel. Ik heb hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Dat is het geheim van een kind van het licht. Van Gods liefde. En zijn liefde trekt. Nou, dat zeg ik zo, maar dat weten we toch allemaal. Als je misschien voor een zakenreis een paar dagen weg bent geweest. Dan trekt de liefde heerlijk om weer thuis te zijn in je gezin, toch? Of als je als vriend, vriendin elkaar een hele week niet hebt gezien. Druk geweest met je studie. Hij aan de ene kant van het land. Jij aan de andere kant. En dan het weekend samen. Heerlijk om elkaar weer te zien. Dat is de liefde. Het is de liefde die ons samenbindt. De liefde die ons voor hem laat leven. Als kinderen van het licht. Nou gemeente, als je zo leeft, zegt Paulus. Gij broeders en zusters. U bent niet in duisternis. U bent kinderen van het licht. Dan zal die dag u niet overvallen. Nee, inderdaad. Inderdaad. Ik weet niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ik heb geen kruisje in mijn agenda gezet. Maar als die zal komen in eer en heerlijkheid. Dan ben ik toch niet verbaasd. Want ik wist dat hij kwam. En ik was voorbereid. Mijn leven die was er helemaal op gericht. Om Jezus te ontvangen. En ik wist het. En elk moment hier in dit leven brengt mij dichter tot hem. Elke stap brengt mij nader tot u. Paulus die zegt in Romeinen 13. Nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Laten we op een gepaste en waardige wijze wandelen. Maar hoe zit dat dan? Hoe kun je op zo'n gepaste wijze wandelen? Gemeente, dat is de derde gedachte van de preek. Leven als kinderen van het licht. We hebben het gehad over wat een kind van het licht is. Maar hoe leeft een kind van het licht dan? Hoe ziet zo'n leven er dan uit? Nou, vanaf vers 6 gaat Paulus uitleggen wat een kind van het licht doet. Nou, vers 6 en 7, daar noemt hij het eerste. Laat ons niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Laat ons niet dronken zijn. Laat ons waakzaam zijn, waakzaam en nuchter. Dat zijn de kernwoorden. Waakzaam zijn betekent waken, opletten. Als je weet dat die dief eraan komt, doe je er alles aan om voorbereid te zijn. Als je Jezus lief hebt, doe je er alles aan om klaar te zijn voor zijn komst. Waakzaam zijn. Dat is wat anders dan slapen. Dat noemt Paulus hier ook. Laat ons niet slapen. En dan bedoelt hij mee dat je geestelijk inactief bent. Geestelijk traag bent. Nou, daar noemde ik net al iets over. Hè? Dat je eigenlijk zo'n beetje bent afgehaakt. Je loopt allemaal wel een beetje mee in de kerk. Maar ondertussen vormt het je leven niet. Je geniet van het leven hier en nu. Maar je bent dat toekomende leven vergeten. Dan slaap je. Dan ben je ingedommeld. Zoals die 5 dwaze meisjes. Laten we wakker zijn. Laten we nuchter zijn. Paulus noemt dat hier zo. Nuchter zijn. Dat staat tegenover dronkenschap. Heel letterlijk. Dronken zijn door wijn of door alcohol. Of door verslaving. Aan drugs, aan roken. Of geestelijke verslavingen. Dan kun je al niet aan verslaafd zijn. Die macht van de zonde die je die je naar beneden trekt, die je afleidt, die je bezighoudt. Paulus zegt maar, wij zijn nuchter. Laat ons waken en nuchter zijn. Hij doet een appel op ons hart vanmorgen. Om door het licht van de Heilige Geest, door de prediking van het evangelie te doorzien hoe je in het leven staat. En om niet vast te houden aan die slaap, aan die dronkenschap, maar om waakzaam, om nuchter te zijn. Nou zeg je, leg eens uit, wat betekent dat dan? Nou, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Lucas 21, daar heeft de Heer Jezus het over waakzaam en dan zegt hij, waak en bid om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen als Hij terugkomt. Hoe blijf je staande? Door een leven van gebed te leiden. Gemeente, dat is het machtigste wapen dat een christen in handen krijgt. Het gebed. Daarmee strijden we tegen de duivel. Daarmee strijden we tegen alles wat ons afleidt in deze wereld. Daarmee bidden we om de Heilige Geest. Om zijn vervulling in ons hart, zodat die liefde wordt aangewakkerd. Zodat het verlangen wordt gevoed. Zodat we uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt. Een leven van gebed. Een kind van het licht is waakzaam. Heeft een biddend leven. Nou, spiegel je leven er maar aan. Tweede, Paulus noemt nog iets in vers 8. Hij heeft het over geloof, liefde en hoop. Wij die van de dag zijn, een kind van de dag, een kind van het licht, laat ons nuchter zijn. Hoe dan? Nou, doordat we het aangedaan hebben, het borstwapen van geloof en liefde, en tot een helm op de hoop der zaligheid. Geloof, hoop en liefde. Paulus heeft deze woorden eerder al gebruikt in de brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1, vers 3. Dan schrijft Paulus daar aan de gemeente dat hij zonder ophouden aan hen denkt. En waar denkt hij dan aan? Aan het werk van uw geloof en de arbeid der liefde en verdraagzaamheid in de hoop op onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is nogal een compliment, hè, als je dat als gemeente krijgt. Compliment. Paulus denkt aan het werk van geloof. Als hij denkt aan de gemeente van de Thessalonicenzen, dan denkt hij aan het geloof wat in die gemeente wordt gevonden. Het is een gemeente vol van geloof. Vol van uitzien en hoop op Jezus Christus. En de betrokkenheid op elkaar. De arbeid van de liefde, het omzien naar elkaar. En de verdraagzaamheid op de hoop van onze Heer Jezus Christus. Als er één gemeente voorbereid is op die dag van Jezus' komst, dan is het Thessalonicenzen wel geweest. En Paulus geeft het hiermee als een opdracht. Laten we niet zelfgenoegzaam achteroverleunen. Dat kan ook heel makkelijk. Hè? We hebben een fijne gemeente en alles loopt. Heerlijk, mag je ook van genieten. Tegelijkertijd ook die oproep. Om wel te blijven strijden. Om te volharden. Om dat borstwapen van het geloven van de liefde. En die helm van de hoop aan te trekken. Ja, waarom? Nou ja, omdat we kerk in deze tijd en in deze wereld zijn. En het misschien heel mooi is om een hele fijne gemeente te hebben. En dat hoop ik natuurlijk. We zijn wel kerk in deze tijd en in deze wereld. En we zijn onvolmaakte mensen. En we leven in een zondige wereld. En dat kan ook als gemeente zomaar een gevaar zijn. Dat we zelf genoegzaam worden. En dat we denken dat het allemaal wel lekker loopt. Maar ondertussen vergeten we waar het om gaat. Paulus roept op om te strijden. En om daarin te volharden, zo'n wapenrusting trek je aan als je weet dat er gevaar dreigt. Bescherm je met geloof, hoop en liefde. Ik las ergens, een christen draagt geen pyjama, maar een wapenrusting. Geen pyjama, maar een wapenrusting. Van die pyjama-christenen, lekker onderuit gezakt. Wat hebben we het fijn met elkaar. En we dragen strijdkleding. Actief, waakzaam, nuchter. Om ons niet af te leiden, slaperig met al die kleine fijne discussies in onze kerk. Over de dingen die we gewoon en gewend zijn. En het gaat ergens om. We verlangen toch om Jezus te zien. Daar gaat het toch om. Laat dat dan het belangrijkste discussiepunt in de gemeente zijn. Hoe zijn wij bereid? Hoe worden wij klaargemaakt om Hem te ontmoeten? Nog een aspect, derde aspect. Kun je lezen in vers 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. Leven als kinderen van het licht is leven uit Gods genade. Hij heeft ons bestemd tot zaligheid. De zaligheid, dan moet je hier even denken, dat gaat niet in de eerste plaats om bekering en geloof. Dat hoort er wel helemaal bij. Maar zaligheid bedoelt Paulus hiermee het eeuwige leven. Straks als het koninkrijk van God komt, daar heeft God ons voor bestemd. Het is helemaal Gods initiatief. Als je straks thuis komt, hoef je jezelf geen schouderklopje te geven. Maar thuiskomen is omdat Hij je daartoe heeft bestemd. Omdat het Gods verlangen is geweest om jou daar te brengen. Tot verkrijging der zaligheid. En ja, als ik dat zeg, dan zijn er altijd mensen die een beetje terugschrikken. Oh ja, over die uitverkiezing en zo. Dat is moeilijk. Hoe weet je dat? Dat God jou heeft bestemd tot zaligheid. Paulus zegt dat is door onze Heer Jezus Christus. Hij wijst de weg naar het kruis. Hij wijst de weg naar Jezus. Jezus die zegt niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de deur. Als ik zie op het kruis van Jezus Christus, dan weet ik dat God mij heeft bestemd tot het eeuwige leven, tot die zaligheid, als ik Jezus zie. Dan zie ik dat overweldigende bewijs van Gods liefde. Zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn Zoon gaf, want Hij is voor ons gestorven. Zo lief had Hij ons. En één blik op Hem is genoeg om thuis te komen. Eén blik op Hem is genoeg om weer aangevuurd en aangespoord te worden. Eén blik op Hem is genoeg. En dat is het vierde. Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, Paulus bedoelt met deze woorden, het zij dat wij leven op de dag dat Jezus terugkomt, of het zij dat wij in geloof op Hem gestorven zijn en nu in ons graf liggen, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, wij samen met Hem zullen leven. Eén blik op het kruis is genoeg om te weten dat je samen met Hem zult leven, altijd bij Hem. Als Hij komt, zal Hij ons halen. Tot in de uithoeken van deze wereld, er verliest er geen één, ontsnapt er geen één aan de aandacht van de Heere Jezus. Nou, Hij haalt je op en brengt je bij Hem. En dan zul je samen met Hem leven. Samen betekent hier tegelijkertijd, samen op, tegelijk met. Je kunt het wel een beetje vergelijken met van die synchroonduikers. Dat heb je misschien wel eens gezien. Twee mensen van een en dan duiken ze in zo'n zwembad. En ze maken precies hetzelfde kunstje en helemaal gelijk. En zo komen ze in het water. Ons leven zal synchroon lopen met de Heere Jezus in zijn koninkrijk. Het is dat geweldig mooie. Het kan soms een hele worsteling zijn hier op aarde. Dat je merkt dat er nog zoveel is wat niet synchroon loopt met Jezus. maar onze bestemming is dit. Wij zullen samen met hem leven en ons leven loopt synchroon met Jezus. Wij zullen leven met hem, wij leven door hem, in hem. Ons leven is Christus. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Daar gaat het om. En tot die tijd, vermaan elkaar, sticht elkaar. Paulus zegt, bemoedig elkaar en bouw elkaar op. Dat mogen we doen vanmorgen in het gemeenteleven. Elkaar opbouwen in deze heerlijkheid, deze waarheid. Elkaar bemoedigen. Als je merkt, er zijn mensen die afhaken. Om ze er weer bij te halen. Om elkaar op te bouwen. In die liefde, in dat verlangen. Hij komt terug. En wij zijn met elkaar, gemeente van Jezus Christus, klaar om hem te ontmoeten. Door zijn genade. Omdat dit huis naar zijn gemaakt bestek, naar Gods ontwerp, in eeuwigheid zal verrijzen. Want wat hij begon, dat maakt hij af. Hij zal het voltooien. En dat huis, dat zal in eeuwigheid schitteren door zijn genade. Ben je erbij? Amen. In antwoord op de preek zingen wij Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren. Uw waarheid alle tijd vermelden door mij reem. Psalm 89 vers 1. Samen de Heere danken. Heere, wij loven en prijzen uw grote naam. U bent die trouwe God die uit is op onze zaligheid, op dat eeuwige leven. En Heere, tot die tijd, laat ons niet dronken zijn, laat ons niet slapen. Maar laat ons met verlangen waakzaam uitzien naar die dag. Om klaar te zijn als u komt. Om u te zien in al uw glorie en heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Om voor de troon van het Lam te staan. Om te zingen van uw trouw. Die blijft tot in alle eeuwigheid. Heere, dank voor uw onderwijs. Mag het ons bemoedigen en aansporen om u te volgen en om straks thuis te komen. Heere, wilt u met ons zijn als we naar huis gaan of ergens anders naartoe? Breng ons veilig op de plaats waar we naartoe hopen te gaan. Zegent u ons op deze dag, zegen ook de middagdienst. Heere, wilt u ook dan met de dominee zijn die helpt voor te gaan? Heere, geef zo uw zegen, we hebben het niet verdiend. Het is enkel genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit dezelfde psalm het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Verhef u en jouw harten tot God en bidden we om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons licht en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.
zou wel mooi zijn, ja. Maar ja, ik weet niet. Ja, ook daar, dat het bij deze keer de tweede, dat die niet goed gaat.